Goed dat je luistert naar Leven naar de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven. Binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verschijnt er ook een verdiepingsaflevering rondom een specifiek thema. En dit keer is dat wonen. Of je nu een sociale huurwoning, een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning zoekt. Overal is krapte. Lange wachtlijsten, hoge huren, enorme concurrentie. En daarom klinkt alom de strijdkreet bouwen, bouwen, bouwen. Maar is dat nou de juiste route? Mijn naam is Allard Amelink, aan tafel ook Paul Schendeling. En daarnaast twee gasten. Sanne van Manen, zij is architect bij MVRDV. Onder andere bekend van de Markthal en het Depotgebouw in Rotterdam. En ze is daarnaast medeoprichter van Platform Woonopgave. Een coalitie op zoek naar alternatieve oplossingen voor de woonopgave. Daarnaast Mariette Rutte, expert duurzaam bouwen in de breedste zin. Ze houdt zich onder andere bezig met biobased bouwen. En ze is betrokken bij de Gideonsbeweging, een NGO die het klimaat vertegenwoordigt, specifiek voor de bouwsector. Van harte welkom, mooi dat jullie hier in onze podcast zijn. En om die er gelijk maar in te gooien, is bouwen, bouwen, bouwen de oplossing voor ons vraagstuk?
Nee.
Oké, nou, prima. Door naar de volgende.
Er wordt natuurlijk gezegd, we hebben 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Maar eigenlijk hebben we 1 miljoen extra woonplekken nodig. En dat is een ander soort benadering.
Want wat is het verschil tussen woonplekken en woningen?
Nou, bijvoorbeeld dat woonplekken zou je ook kunnen vinden in de bestaande voorraad. Maar eigenlijk als we al kijken naar die 1 miljoen, dan zit in dat getal, als je daar goed naar kijkt, dan is een stukje van dat getal gaat over, we hebben meer mensen, dus we hebben meer woningen nodig. Nou, dat is vrij logisch. Maar 10% van dat getal gaat bijvoorbeeld over het vervangen van woningen die we nog gaan slopen. Dus dat zouden we wellicht ook niet kunnen doen. Of
en
minder kunnen doen.
Die te slecht zijn om te renoveren? Hoe ze
nee, dat zijn niet altijd woningen. Er worden heel veel woningen gesloopt die bijvoorbeeld net gerenoveerd zijn. Of appartementsgebouwen. Dat is niet. Soms is dat ook bijvoorbeeld vanuit een. Dat de stad denkt, oh, op die manier kunnen we verdichten. Of dat een woningcorporatie te weinig grond heeft. En denkt, nou, als we dit weghalen, dan kunnen we er meer terugplaatsen. Maar dat is zeker niet altijd woningen die niet goed meer zijn. Soms ook wel. Maar een deel, als dat kritisch bekeken wordt en als daar harder op gestuurd wordt, dan zouden we een deel zeker kunnen behouden. En 30% van dat getal, en dat is een interessante, dat gaat over verdunning van de huishoudens. Dus eigenlijk is het dat hetzelfde hoeveelheid mensen die wonen in meer woningen. Dus dan is de vraag, gaat dat over dat we nieuwe woningen nodig hebben of dat we ze anders moeten verdelen? Dus is dat een nieuwbouwopgave of een herverdelingsopgave?
En dat mensen op een andere manier in woningen wonen, is dat iets van. Ja, ik kan me voorstellen, mijn opa woonde inderdaad met 14 kinderen in een piepklein huis. Groeide die op. Dat is nu gelukkig niet meer zo. Maar wordt het ook steeds dunner, de huishoudensindeling?
Ja, en dat is ook een. Onlangs heeft natuurlijk de Staatscommissie Demografie een rapport uitgebracht. En dat is ook een trend die zich blijft voortzetten. En uit mijn hoofd is het volgens mij nu al, of gaat het naar 40% van de huishoudens is of zou een eenpersoonshuishouden zijn.
40%.
Ja, als je kijkt naar de samenstelling, dan zaten we in 1970, wat toch echt nog niet zo heel gek lang geleden is, zaten we op 3,5 mensen per woning. En we zitten nu ongeveer op 2,2 mensen per woning. Dus dat is echt een aanzienlijke verdunning van de huishoudens in de relatief recente jaren.
Ja, en dan is het een beetje verwarrend dat je nou bij die gemiddelde nog denkt van, oh, is het gemiddeld een mens minder geworden? Maar het is dus veel meer nadat er dus 40% inderdaad één.
Ja, die eenpersoonshuishoudens zijn echt heel erg aan het groeien. Hè? Onder verschillende leeftijdscategorieën, zeker ook onder ouderen. Maar ook onder jongeren zie je gewoon veel meer mensen die alleen wonen. 50 jaar geleden was het uitzonderlijk om alleen te wonen. En tegenwoordig is het vrij normaal.
En als we dan kijken naar die opgave, naar 1 miljoen woningen, dan zegt hij zo van ja, 10% is dus al vervanging. Dus dan hebben we het eigenlijk over 900.000 woningen nog. En dan zeg je, je moet vooral echt naar woonplekken kijken. Wat maakt dat een ander. Wat voor ander inzicht levert dat dan op?
Nou, dat maakt dat je het iets breder kan bekijken. Dus wat we met Platform Woonopgave hebben gedaan, is gewoon eerst eens beginnen met de simpele vraag: wat hebben we eigenlijk? Dus wat is de samenstelling van de huishoudens? Wat is de samenstelling van de voorraad? Maar ook hebben we bijvoorbeeld nog panden om te transformeren of om te renoveren. Wat zou splitsen? Dus dat is bijvoorbeeld, we hebben nu 5 miljoen eensgezinswoningen en in de helft woont een gezin. Dus wat zou je daarmee kunnen?
Dat en wat in die andere helft woont een.
Precies, iemand alleen bijvoorbeeld.
Ja, of tweepersoonshuishouden, dat kan ook. Dus als je op die manier de opgave gaat bevragen, dan kom je erachter, er liggen gewoon allemaal kansen tussen. En ook is er uit mijn hoofd nog 33 vierkante kilometer leegstaand gebouw. Er zijn nu op dit moment ook nog heel veel kantoren die officieel niet leeg staan, maar waar een verborgen leegstand is, omdat veel meer mensen thuis werken. Dus als je goed gaat kijken, wat hebben we nog en wat kunnen ermee, dan kom je er misschien achter, hey, als we eerst zouden focussen op het vinden van woonplekken in plaats van het nieuw bouwen, dan kunnen we al een heel deel oplossen. Dan heb je geen, nou dat kan Mariette zo beter uitleggen, geen stikstofprobleem, geen
CO2-uitstoot. Precies. Althans een stuk minder.
Ja, want waarom zit er dan toch heel erg die focus op dat bouwen? Wat maakt nou dat we dan dat als de oplossing zien? Is dat gewoon een beetje te snel gedacht?
Nou ja, het is natuurlijk wel de makkelijke, logische gedachte. Op gemeenteniveau ook. Hè. We krijgen zoveel huishoudens erbij de komende tijd. Dus we hebben zoveel extra woningen nodig. Dat is het spraak waar we ook in zitten. Er is niemand die zegt, we hebben zoveel extra woonplekken nodig. En ik denk dat daar echt ook wel een transitie in de gemeente nodig is. Dat ze creatief zelf gaan kijken. Maar welke kansen liggen er nu eigenlijk in onze gemeente om zaken op een andere manier op te lossen?
En als je dan kijkt naar andere woonvormen. Ik snap naar die bedrijfspanden ombouwen. Dat is eigenlijk naar meer dat je zegt, nou, er staat al een gebouw, maar daar maken we alsnog gewoon woningen van.
Ja.
Moet je ook kijken naar andere manieren van wonen. Want dat woonplekken suggereert dat je moet niet allemaal dus diezelfde eengezinswoningen voor terugzetten. Maar
dat is wat je nieuw creëert. Maar als je dus kijkt in de bestaande voorraad, dan heb je dus transformeren. Je hebt het splitsen. Er zijn hele mooie voorbeelden van. Hè. Bijvoorbeeld corporaties die zeggen, er komt een eengezinswoning leeg. Ik maak van de slaapkamers boven maak ik een fatsoenlijke deur met een slot erop. En er komen 2 of soms zelfs wel 3 mensen in die ene woning te wonen. Nou, dan heb je in plaats van 1 woonplek, heb je 3 woonplekken gecreëerd. Dus dat is er eentje. Optoppen, dan bouw je nog steeds wel iets, maar dan bouw je wel minder dan wanneer je in het weiland gaat bouwen. Of uitbuiken, wordt ook nog wel eens gezegd. Als je een woning aan de zijkant van een bestaand gebouw maakt. Maar ook bijvoorbeeld de ouderwetse hospita. Nou, ik ken niemand die vandaag de dag nog een hospita als student gaat. Nou, daar zijn ook kansen om dat weer terug te brengen. Dus het is eigenlijk een heel palet wat je kunt doen. En ja, daarnaast kun je ook kijken van als ik dan toch iets nieuw bouw. Want ik denk dat zowel Sanne als ik echt niet geloven dat we helemaal 0 woningen nodig hebben.
Zeker niet.
Nee, dus je bouwt wel wat bij. Maar dan moet je dus gaan kijken, wat hebben we nodig om die plekken te creëren? Wat moeten we dan bijbouwen? En daar ligt wel een perverse prikkel. Want eigenlijk is het vaak voor ontwikkelaars en ook voor gemeenten prettig om eengezinswoningen in het middendure segment of zelfs het hoge segment bij te bouwen. Want dat levert nou eenmaal meer op.
Ja.
Dus daar zit ook een lastigheid, ook voor die gemeente. Want gaan ze dan bijvoorbeeld minder waarde van de grond, gaan ze dat accepteren om die doorstroming bijvoorbeeld extra te stimuleren?
Paul, als je kijkt naar leven en de groei, hoe is het thema wonen daarin aanwezig? In de zin van, hoe groot is de impact van het huis echt dat we hebben? Nog even los van alle spullen die we daar zo allemaal in zetten. Welke rol speelt dat huis in onze impact op de wereld?
Ja, op zoveel manieren. Ik denk meteen aan het sociale aspect. Dus ook in onze visie speelt de hele coöperatieve beweging een heel belangrijke rol. Het is ook aangetoond dat als mensen meer in gemeenschappen verbonden zijn en ook gelijkere inkomensverdeling hebben, dat ze dan ook minder behoefte hebben om meer te consumeren. Omdat eigenlijk behoeftebevrediging via gemeenschappen zoveel meer vervulling geeft dan via consumeren. Dus er zit echt een heel belangrijk verband met hoe sociaal organiseren we de woningbouw met kunnen we ook echt leven van genoeg of leven naar de groei. Maar er zit ook gewoon een heel duidelijk economische component. Met name die wooncrisis de afgelopen jaren, die enorme stijging van zowel de huurlasten als de kooplasten, heeft een enorme hap uit het huishoudboekje van mensen genomen. En dat maakt het eigenlijk veel lastiger. Kijk, postgroei is gewoon echt nodig om binnen de draagers van de aarde te komen. Maar het is heel lastig om bijvoorbeeld ervoor te kiezen om minder te gaan werken als jouw woonlasten jou iedere keer dwingen om wel harder te blijven werken. Dus daar zit ook echt een groot probleem.
Ja. En als ik jullie eigenlijk hoor, Sanne en Mariette, dan zeg je, je moet eigenlijk op een fundamentele manier nadenken over wat we willen met wonen. Begrijp ik het zo goed? Niet kant-en-klaar denken, huisje, huisje. En dan hebben we dus meer huisjes nodig. Maar op een slimmere manier nadenken hoe we dat moeten doen.
Ja, zeker. Al denken we ook wel dat er, wat jij ook zegt, echt wel een systeemverandering nodig is. Ook op het financiële vlak. En ook inderdaad dat er veel meer ruimte moet komen voor collectieve woonvormen. Dat heeft Platform 31 ook onderzocht. Dat 5 tot 10% van de mensen zou behoefte hebben aan een collectieve woonvorm. En er zijn er nu 10.000 in Nederland, dus dat is verre van dat aantal.
En maar wat is een collectieve woonvorm?
Nou, bijvoorbeeld de coöperatie. En dat is ook een woonvorm die zich eigenlijk onttrekt aan de markt. Dus het is eigenlijk een mensen worden lid, als ik het vul gerust aan, van de coöperatie. En de coöperatie is eigenaar van de woningen. Mensen betalen huur aan de coöperatie. Dus het is ook een soort systeem tussen koop en huur in.
Ja.
Maar het is ook een systeem, vooral als het op grotere schaal wordt toegepast, wat we in Zwitserland bijvoorbeeld zien en in Oostenrijk, dat mensen in zo'n complex veel meer geneigd zijn, als hun woning te groot is bijvoorbeeld, om binnen dat complex naar een andere woning te gaan.
Ja.
Ja, omdat het ook dus echt dat gezamenlijke gevoel zit, zit zowel in die financiële afdracht als de zin van ja, dit zijn allemaal woningen van elkaar.
Ja.
Dus ga je daar meer met elkaar om.
En vaak heeft het ook een collectieve binnenruimte. Ja. Of een collectieve binnenruimte is, maar ook een collectieve tuin. En is er gewoon veel meer. Ja, ik ben dan als architect. Zeg maar, tegenwoordig, als je dan met de ontwikkelaar aan de tafel zit, is het toch vaak, de gang, doe die maar wat smaller. Woningen, enkelzijdig daglicht, dat mag allemaal wel wat minder. En dat doet mij ook gewoon als architect pijn. Want dat is juist de ruimtes die zo belangrijk zijn. Want dat is de ruimtes waar mensen elkaar tegenkomen. En volgens mij wil Mariette ook zo op inhaken. En die ruimtes wordt continu op bezuinigd. En als ik dan in Zwitserland een woongebouw inloop, bijvoorbeeld Kalkbreite. Nou, ik werd helemaal jaloers. De gangen zijn breder, de trappenhuizen zijn breder. Het is net dat je al iemand boven ziet. Dus je voelt je ook veel minder alleen in zo'n gebouw, omdat je gewoon mensen tegenkomt.
En er zijn dus ook echt wel woonvormen waarbij je ook collectieve binnenvoorzieningen hebt. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld gemeenschappelijke woonkamer hebt of een gemeenschappelijke keuken. Een gastenkamer bijvoorbeeld. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben een logeerkamer. Maar het merendeel van die logeerkamers wordt bijna nooit gebruikt. Dus je kunt ook best een logeerkamer delen met zes huishoudens bijvoorbeeld. Nou, dan is die nog steeds waarschijnlijk vaker leeg dan vol. Een grote tafel waar je met veel mensen aan kan eten. Ja, is heel fijn om te hebben. Althans, ik vind met grote groepen eten echt heel fijn.
Ja.
Maar het gebeurt ook niet iedere dag. Dus ja, nee. Als je één collectieve tafel hebt. Dus zo kun je echt wel nadenken over wat heb ik nou eigenlijk altijd voor mezelf nodig. En wat kan ik echt prima delen met anderen.
Ja, en financieel. Want eenzaamheid kost dus al 2 miljard per jaar. Dus dat is per jaar. En dus het is een rare trend. Dus gelijktijdig lopen die kosten op. En worden eigenlijk de woongebouwen, met name de appartementsgebouwen, steeds individueler en steeds donkerder en steeds anoniemer.
Sowieso, hè, wij zijn gewend om alles in geld uit te drukken in dit land. Ik denk dat dat ook een van de problemen is. Dat alles financieel gedreven is. Hè, en niet vanuit bruto binnenlands geluk. Of daar weten jullie alles van de alternatieve scenario's. Maar eenzaamheid, heel veel mensen realiseren zich niet hoe ernstig het is. En bij wie die eenzaamheid zitten. Veel mensen denken altijd dat dat dan bij de oudjes zit van deze wereld. Maar dat valt dus echt wel reuze mee. Want 33% van de 55-plussers ervaart enigszins eenzaamheid. Weliswaar 26% ernstige eenzaamheid. Dat is natuurlijk heel erg veel. Dus de ouderen zijn echt wel, daar moeten we echt wel meer aandacht voor gaan hebben. Maar onder jongeren is het ook 9% die eenzaamheid ervaart. En als ze eenzaamheid ervaren, is het ook gelijk ernstige eenzaamheid. 9%, dus dat is bijna 1 op de 10 mensen van 15 plus in dit land ervaart eenzaamheid. Ja, dan doe je volgens mij als gemeenschap echt iets niet goed. En dan verlies je denk ik ook mensen. Want eenzaam betekent ook dat je weinig contact hebt. Weinig praat over wat er gebeurt in de wereld. En ja, als het gaat om extremer worden, denk ik ook dat dat een risico is.
En als we dan kijken naar waarom Oostenrijk en Zwitserland bijvoorbeeld, noem je als voorbeelden, Sanne, daar wordt het anders. Zijn ze hier meer bezig bijvoorbeeld met van, we zorgen dat mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen als we het beter inrichten of zo. Hebben ze daar oog voor? Of is dat meer bouwstijl gewoon wat er bestaat? Of
nee,
waar
het
zit
is
dat
een andere inrichting van de, we zijn in Nederland een beetje de volkshuisvesting kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk bijna helemaal verworden tot woningmarkt. En daar zie je één groot verschil, is dat daar sociale woningbouw veel breder toegankelijk is. Tot gewoon praktisch tot een veel hoger salaris mag je in een sociale woning. Waardoor ook, en dan betaal je iets meer aan huur als je meer verdient. Maar daardoor krijg je ook dat in die gebouwen al een veel grotere mix is van mensen. Dus in Nederland hebben we echt die sociale corporatiesector, die hebben we gemarginaliseerd. En je hoort ook dat corporaties vaak zeggen, ja, we moeten eigenlijk iedereen met urgentie nu een plek bieden. Dus het is bijna geen mix meer van mensen. Maar dat maakt ook de balans anders. Dus de vrije sector is daar veel kleiner. En ook omdat er zoveel aanbod is in de sociale woningbouw, is die balans, dan kan de vrije sector niet zomaar hele hoge huren vragen. En daartussen hebben ze dan nog een hele grote, ja, dat middenstuk met die coöperaties. En in Nederland zie je dat dat nu opkomt, maar dat is nog heel erg afhankelijk van groepen mensen die zich daar, de nieuwe bewoners die zich daar hard voor maken, die er heel veel tijd in stoppen, die dat ook vaak een beetje weten hoe dat moet. En daar is dat ook professioneel georganiseerd. Dus dat zijn professionele organisaties die dan zo'n coöperatie opzetten. En dat maakt gewoon je balans anders. Er is gewoon veel meer keuze. Dus het is ook niet dat je, oh, ik moet een koop. In Nederland heb je ook, ik moet een koopwoning hebben. Anders dan doe ik niet meer mee. En dan mis je iets. En dat is daar anders. Dus,
dit maakte mij wel echt een lofzang op de corporatie wakker. Dus dat moet ik toch even uiten. Wat zo super mooi is aan een corporatie, en het is een heel economisch ding, maar dat heeft hele mooie sociale gevolgen, is dat je het rendement op een woning, en dat zit eigenlijk bijna altijd op, omdat de woning gewoon door de tijd meer waard wordt, dat je dat niet privaat maakt, waar je dan als individu slapend rijk wordt, wat nu een soort vorm van rentenieren is, maar dat je dat sociaal en collectief maakt. Dus in de corporatiesector worden eigenlijk de winsten, de vermogenswinsten of de rendementswinsten op woningen teruggeploegd en weer ingezet om nieuwe woningen te creëren voor andere mensen. Dat is in een coöperatie ook zo. Dan kun je eigenlijk ook zorgen dat je ofwel het rendement gebruikt om de huren laag te houden, dus dan heeft ook echt iedereen er baat bij, of je gebruikt het om misschien inderdaad een bijbouw of een opbouw of een uitbouwen te doen, dan heeft ook iedereen er baat bij. En we zitten nu in een situatie dat eigenlijk wonen een soort, letterlijk een investering is geworden, of een soort beleggingsobject, waarbij de helft van de Nederlanders wordt slapend rijk, want ze doen echt volstrekt niks. En je hebt er zo een ton bij gekregen als je gekocht hebt in de laatste 5 jaar. En een ander deel van de Nederlanders moet juist ieder jaar meer betalen en een groter deel van het huishoudboekje daaraan spenderen. Dus het is nu echt een ongelijkmaker en een manier om eigenlijk het individualisme te bevorderen. En je zou het juist heel mooi kunnen gebruiken om te investeren in gemeenschappen.
Het lastige daaraan vind ik wel dat het ook inderdaad een soort statussymbool is. Dus inderdaad van een koophuis kopen is echt een grote stap in Nederland. Zit in ons systeem van dat is echt je opmaat.
Ik vraag me af of dat nog zo is. Als we dit vragen aan 25, 30-jarigen. En dan vraag ik me af of die koopwoning nog een statussymbool is.
Vooral dat ze gewoon moedeloos zijn.
Precies.
Van, ik kan helemaal geen koopwoning, haha, niet voor mij.
Ja.
Maar het is wel zo, de staatssymbool is misschien te sterk gezegd als van dat je daarmee pocht, maar wel van, dat is financieel veruit de beste investering. Dat is ook goed
maar
voor je toekomst.
Maar dat is het ook, dat is het hele punt.
Nee, het is niet dat je zegt van, leuk, ik blijf gewoon je hele leven huren. Dan zegt iedereen, dat is helemaal niet handig.
Dat is ook echt bewust woonbeleid. Dus daar is echt op gestuurd. Ook het idee, er wordt altijd gezegd, dat komt eigenlijk, Cody Hoogsenbach kan dat heel goed uitleggen in zijn boek Uitgewoond. Dat komt ook weer vanuit Engeland eigenlijk overwaaien, vanuit Thatcher. Er wordt ook altijd gezegd, je huis is je pensioen. Maar hoeveel mensen verkopen een huis op een 65ste? Je moet ook weer.
Ja, niemand.
Dus ik geef ook altijd het. Ik heb toevallig een huis gekocht en ik geef altijd dat voorbeeld. Dus dat is 6 jaar geleden. En toen kocht ik het dat mijn salaris en de prijs van de woning die vielen samen. Dus ik kon dat huis kopen. En nu 6 jaar later ben ik iets meer gaan verdienen. Dus ik kan nu theoretisch 40.000 euro meer hypotheek krijgen dan toen. Maar mijn huis is 140.000 euro meer waard geworden. Dus ik kom aan ton tekort om mijn eigen huis terug te kopen, theoretisch. Dus ik vraag me af, hoe groot zou het percentage zijn van mensen die eigenlijk hun eigen huis op een huidige salaris niet meer zouden kunnen kopen? En dan denk ik, dit is idioot. Dit gaat helemaal nergens. Dit is ook dit heeft niet te maken met inflatie. Dit is gewoon een idiote prijsstijging. En ik heb er ook niks aan. Het enige wat ik ermee kan, is er nog misschien een nog iets duurder huis kopen, wat ook een idiote prijsstijging heeft doorstaan. Maar ik ben niet rijker.
Nee. Precies. En er is ook niet meer woning bijgekomen.
En de mensen die geen woning hadden zijn eigenlijk armer geworden.
Het is wel
een grotere afstand.
Ja. Je hebt een enorme koopkracht teruggang gezien. En we hebben het in Nederland heel veel over bestaanszekerheid. En dan kijken we heel erg naar de inkomstenkant van de huishoudboekjes. Minimumloon vergroten en allemaal andere oplossingen om het inkomen te stutten. Maar je moet kijken ook naar de uitgavenkant. En waar is de grootste factor aan de uitgavenkant? Stijging van de huren.
Ja. Dus als je daar aan het hele verhaal wat wil doen, moet daar iets aan gebeuren.
Inclusief de hypotheekrenteaftrek.
Die
wordt daar natuurlijk ook bij.
Subsidie is op het kopen.
Groter dan de subsidie voor sociale huurwoningen.
Ja. En als we dan kijken naar de positieve beweging die ingezet zou kunnen worden, om het even bij die coöperaties te houden, dan kijken we straks denk ik even naar hoe je dat ook kan verbouwen bijvoorbeeld. Als we dan kijken naar die coöperaties, wat zou er voor nodig zijn om dat meer in vlucht te laten hebben? Want in principe kan het dus wel, want ze bestaan in Nederland. Is het makkelijk te doen? Is het gewoon een kwestie van meer mensen moeten gaan inzien dat dit een hele toffe vorm is? Of Wat is daarvoor nodig? En ook andere woonvormen die er misschien zijn. Je hebt natuurlijk ook voor ouderen van die knarrenhoffen en zo. Is zo'n term die dan valt?
Ja, nou, knarrenhofjes zijn populair onder ouderen. Hè? Dus veel ouderen die zeggen best... die nu eigenlijk vaak in een te grote woning... is onaardig om te zeggen... maar in een relatief grotere woning wonen... dan ze per se nodig hebben. Vaak als er knarrenhofjes in de buurt komen... dan zijn ze wel bereid om te verhuizen.
Maar wat is een knarrenhof inderdaad?
Ja, een knarrenhofje is eigenlijk een soort... Ja, je kunt het veel beter zeggen als architect trouwens... maar een laagbouwconcept rondom een pleintje... waar je ook een tuintje hebt. Wat gewoon een aantrekkelijke woonomgeving. Ja.
Ik vind het heel interessant, omdat het echt ontstaan is vanuit een behoefte die dus niet door de markt gemaakt werd. Heel vaak wordt het hofjestypologie, heb ze ook wel iets hoger inmiddels, bijvoorbeeld 3-4 lagen, maar bijna altijd met individuele woningen, maar ook een vorm van collectiviteit.
En dat is ergens toch misschien wel de ouderwetse 55-plus flat? Of is het wel echt?
Ja, maar wel met buiten, want dat is natuurlijk... Ja. Voor veel mensen wel een ding dat veel seniorenappartementen hebben gewoon misschien nog een balkon. Maar buiten, dat wordt niet meer zoveel gebouwd. Dat je echt nog in je tuintje kan zitten.
Ja, en dat biedt hier dus een oplossing voor. Met gelijk ook wat jullie al eerder noemden, die sociale component van dat buiten elkaar tegenkomen. En
elkaar kunnen helpen, hè? Want dat is natuurlijk ook iets. Als jij 70 plus bent, het ligt met je aan je leeftijd. Sommige mensen die hebben dat eerder, anderen pas later. Maar je weet, er komt een moment dat ik misschien wel alleen ben. Of misschien ben ik al alleen. Er komt een moment dat ik misschien ziek ben. Het is fijn om een buren te hebben die dan voor mij even de boodschappen kunnen doen. Die me even kunnen helpen. Of misschien als ik eventjes iets nodig heb, dat je er voor elkaar kunt zijn. En als je ouder wordt, heb je dat gewoon meer nodig.
Ja, terug naar die vraag die ik net had. Ja. Van wat is daarvoor nodig om dit meer vlucht te laten hebben?
Bijvoorbeeld... In Rotterdam is het mislukt. Dus daar had je ook coöperatieve initiatieven. Het Rotterdams Woongenootschap. En dat is niet van de grond gekomen. Dus, en dit kan ik niet helemaal precies uitleggen. Maar in het financiële systeem zit iets waardoor eigenlijk de grond net iets goedkoper aangeboden zou moeten worden. Om het betaalbaar te maken. Of via een erfpachtsysteem. En daar gaat het mis. En dat gemeentes dan gewoon zeggen: nee, dat doen we niet. En het is een ander soort. Ik hoorde dat de Warren, die hebben hun hypotheek in Duitsland moeten aanvragen. Dus dat gaat dan ook niet. Ja, de Warren is een coöperatief project. Okay. Wat vorig jaar is opgeleverd op Eiburg. En ook omdat dan onze sector, ook de financiële sector, is daar dan niet op ingericht van dat je dan met meerdere mensen in een coöperatieve vorm een hypotheek aanvraagt. Dus ze hebben die in Duitsland moeten aanvragen. Dus er is simpelweg beleid nodig dat dit stimuleert. En dat gebeurt al. Dus Arie Lenkeek is iemand die een voorvechter is van de coöperatie. En die heeft ook in de Tweede Kamer daarover gesproken. En inmiddels is er een leenfonds om die financiële kant meer mogelijk te maken. En zijn er ook al gemeentes die zeggen, Amsterdam die zegt, nou, een bepaald percentage moet coöperatief zijn. Utrecht heeft dat ook al aangegeven. Rotterdam niet, helaas. Maar er is gewoon simpelweg stimulans, beleid. En dan volgens mij staan ze klaar. Dan kan het gebeuren.
Maar het is op dit moment echt keihard werken. Leonie, collega Gideon, die is bezig met zo'n coöperatieve vorm in de buurt van Nijmegen. En het is echt hard werken om iedereen mee te krijgen. Alle kikkers in de pan te krijgen. Te zorgen dat je inderdaad rondom het beleid manoeuvreert. Dus je zou ook kunnen denken aan speciale mensen die kijken hoe het gewoon ook procesmatig, procedureel in zo'n gemeente ingepast kan worden.
Ja, ook omdat
en mensen
ook
ontzorgd.
Ja, omdat hier ook het risico is dat het voor een lucky few is die dit dan daar de tijd voor kunnen maken en de kennis ervoor hebben en de slimheid om daar allemaal die
exact, doorheen te komen. Die heb je gewoon nodig. En anders ga je het nu in de meeste gevallen niet redden.
Ja, dat is nodig qua dus het stroomlijnen daarvan die energie. Zijn er nog andere woonvormen of dingen die daar... die iets nodig hebben, zeg maar.
Nou ja, er gebeurt ook wel wat positiefs. Want ik noemde eerder die hospita. Ik weet niet wat de laatste stand is. Maar Hugo de Jonge heeft in ieder geval wel aangekondigd dat hij het beleid wil aanpassen voor mensen die in jouw woning een kamer huren. En dat je die mag, dat huurcontract mag opzeggen vanwege een verschil van levensstijl. En ik vind dat wel een hele goede zaak. Want als je echt iemand over de vloer hebt in jouw woning. En met het huurbeschermrecht, wat een groot goed is. Hè? Laten we dat niet bagatelliseren. Ja. Dat is heel belangrijk, dat huurbeschermrecht. Maar als jij als bejaarde of als oudere dame iemand in je huis neemt die gewoon over jouw vloer komt, in jouw keuken komt, snap ik dat je iets makkelijker kunt zeggen op een gegeven moment, dit werkt niet. Over 3 maanden moet jij wat anders hebben. En dat is wel aangekondigd dat dat eraan zou komen.
Ja, en daar is ook de hoop dat het dan dus meer mensen gaat over de drempel gaat helpen om
om te zeggen van zeker mensen die in de stad wonen, neem een student in huis die een paar jaar een woonplek zoekt terwijl hij aan het studeren is.
Ja. Wat ik vaak hoor is dat het mede een probleem de doorstroom is. We hadden het natuurlijk ook wel even over stellen die kinderen hebben. En op een gegeven moment zijn die kinderen het huis uit. En dan wonen ze met elkaar in een krankzinnig groot huis. Mijn ouders zijn relatief recent uit zo'n heel groot huis naar een klein huis gegaan. Wat is er voor nodig om dat meer in beweging te brengen? Want dat zou natuurlijk ook die doorstroom opleveren. Waardoor er mensen uit een kleiner huis naar een wat groter huis gaan. En zo dan komt die hele sector een beetje op gang. Wat zou nodig zijn om die doorstroom beter te maken?
Dat is simpelweg, en dat is ook eigenlijk antwoord op je vorige vraag, er moet beter gekeken worden naar wat is de opgave. Dus simpelweg moet je dan kijken, wat willen die mensen graag? Ze willen vaak in de buurt van voorzieningen, groen, wellicht ook iets collectiefs. Dus dan moet je zorgen dat soort projecten toegevoegd worden op, vaak ook in die wijken. Want daar, mensen willen graag in de buurt blijven. Dus je moet gewoon heel goed kijken, what's in it for them? Ja. Zorgen dat ze dan kunnen verhuizen naar een woning die volledig verduurzaamd is. Nabijheid van voorziening, maar ook dat ze de rest van hun leven geen zorgen meer hebben. Lagere energierekening, dat soort aspecten. Maar het gaat vooral om dat je gewoon eerst nadenkt, wat hebben we eigenlijk nodig? Wat hebben we straks nodig? En een belangrijke daarin ook, en dat is ook die woonvormen, is ook de zorg. Dus we hebben echt een probleem straks met de vergrijzing. En bijvoorbeeld Sintrus Achmea die zegt, stel dat we 450.000 levensloopbestendige woningen zouden toevoegen, wellicht ook door transformatie of door splitsing, dan scheelt dat straks in 2030 100.000 zorgvacatures. Mm. Dus ook dat is ook nog een probleem, dat de mensen die in die te grote woningen, die zijn niet aangepast op, die hebben trappen. En dat gaat gewoon leiden tot een veel grotere zorgvraag die we niet aankunnen.
Hm. En ik kan me ook nog voorstellen dat clustering daar ook nog kan helpen. Dat je niet dat allemaal over landelijk gebied heel ver verspreid hangt, maar bij elkaar.
Maar het moet dus wel aantrekkelijk zijn voor die mensen. En het moet ook eerlijk voelen. En als ik naar mijn eigen ouders kijk, wat die dan zeggen van als ik nu een appartementje koop, dan krijg ik veel minder vierkante meters voor hetzelfde geld.
Ja.
En daar moet ook naar gekeken worden. Hoe zorg je dat het eerlijk voelt? En de what's in it for them? Want er zitten heel veel andere voordelen aan. Hè? Bijvoorbeeld veel duurzamer en allerlei andere aspecten. Maar dat moeten ze wel voelen. Dat moeten ze zien. En dat moet ook, als je dan gaat bezuinigen op allerlei details, dan zijn die voordelen die nou net maken dat mensen weg willen, die vallen weg.
Ja. We hadden ook over dat hele transformeren van woningen. Wat is er nodig om dat meer van de grond te krijgen? Ik kan mezelf indenken dat het A, een hele kostbare operatie is. Dat kan ik me goed voorstellen. En twee, dat ook heel vaak de kantoren op plekken liggen waar het wonen misschien een stuk minder aantrekkelijk is. Op een van de veel meer door kantoorgebouwen omgeven omgevingen zo. Zijn dat inderdaad bottlenecks om die kantoortransformatie bijvoorbeeld in gang te zetten?
Nee, volgens mij niet.
Oh, ik denk eigenlijk aan Alexander bijvoorbeeld, dat je daar dan misschien, er zitten allemaal die kantoorgebouwen bij elkaar.
Maar dat is weer precies, je moet dus naar zo'n heel gebied kijken. Hm. En wat is de potentie? Dus eigenlijk wat heel vaak mist is eerst de opgave bestuderen. Dus wat voor plek hebben we te maken? Wat voor kansen zitten eromheen? Vaak zie je nu dat er een plek is en dan komt een ontwikkelaar die zegt, ik wil hier wel 1000 woningen toevoegen. Of ik wil wel dit transformeren. Maar als je breder kijkt, dan kom je erachter, maar hier zijn kantoren met een potentie tot transformatie. Hier kan nog verdicht worden. Hier kan nog dat. En je kan soms ook aanpassen van wat voor type woningen komen er dan. Dus als het misschien aan het begin is van een gebied dat als gebied getransformeerd wordt, dan is het misschien aantrekkelijker voor jongeren die dat wel prima vinden, een beetje zo'n rauwe omgeving. Dus als je daar het als opgave, dan is er altijd wel een oplossing, denk ik.
En aangezien we toch alles financieel maken in het land, kun je ook hier natuurlijk financiële prikkels in zetten. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, we gaan een belasting op leegstand heffen.
Ja.
We hebben een woningtekort, jongens. Dus leegstand is eigenlijk gewoon sociaal-maatschappelijk onacceptabel. Dus zo kun je ook nog wel andere prikkels bedenken. En er is ook nog een andere opgave wat je ook zou kunnen doen. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar wat eigenlijk ook heel, of althans, het is niet raar. Het is heel duidelijk waar het vandaan komt. Maar het is in Nederland financieel onaantrekkelijk voor mensen met een uitkering om te gaan samenwonen. Ja. Omdat we de zogenaamde kostdelersnorm kennen. En het is logisch waar die vandaan komt. Hè? Als je een eigen huishouden hebt, heb je meer kosten over het algemeen. Dus is het logisch dat je meer geld krijgt. Alleen voor best een aanzienlijk deel van de mensen die nu dus een uitkering hebben, is het onaantrekkelijk om te gaan samenwonen. Of wat ze doen, is hun kind het huis uit zetten op het moment dat ze volwassen zijn, omdat ze anders dus gekort worden in een uitkering. Je zou ook kunnen zeggen, in deze periode waarin we een woningtekort hebben, misschien moet je die hele kostdelersnorm gewoon van tafel vegen. Dat zou ook gelijk per direct woningen kunnen opleveren, zonder te bouwen.
Nieuwbouw is trouwens ook kostbaar, hè?
Kost ook een hoop geld, bedoel
je? Ja. Nou, het kost geld, maar het kost ook materialen. We hebben materialen schaarste, we hebben grondschaarste, stikstof, carbonuitstoot. Dus dat kost ontzettend veel.
En wat gemeentes vaak niet meerekenen in de exploitatie, als ze voor de woninguitgifte, de gronduitgifte, dat die hele infrastructuur daar aangelegd moet worden, wordt vaak niet direct meegenomen. En dat is weer gelijk een voordeeltje voor bijvoorbeeld optoppen en transformeren.
Ja. En er zijn ook binnenlands bestuur heeft bijvoorbeeld uitgezocht dat een nieuwe woning in een stedelijke of in een bestaande kern, die levert na 50 jaar volgens mij 60.000 euro op maatschappelijk. Dus doordat de mensen werken in de omgeving, voorzieningen gebruiken. En een woning in het weiland 12.000 euro.
Ja,
dus dat is veel minder.
Ja. Ja. Los van dat, de enorme impact die dat ook heeft, dat het verdere verrommeling van Nederland of even verdere verdichting van Nederland, dat je op een gegeven moment natuurlijk van die hele plaatsen hebt die in elkaar overlopen en waar geen groen meer tussen te zien is. Als er dan toch gebouwd moet worden, wat is daar dan voor nodig? En kun je misschien ook een percentage geven, Sander? Want je zei aan het begin een goed die grote hoeveelheid van 1 miljoen, daar is 10% gaat er al vanaf, omdat het verbouwen is, et cetera. Hoe groot deel zou echt toegevoegd moeten worden in nieuwe woningen?
Nou, de berekeningen die wij gemaakt hebben, en dan gebruiken we ook wel percentages, dat we denken dat er nog zo'n 1 miljoen tot 1,5 miljoen woningen te vinden zijn, noemen we dat dan. Dus laten we zeggen in de bestaande voorraad. Maar dat er ook nog zeker ruimte is voor 2 miljoen woningen binnen de bebouwde kernen. Dus zowel in dorpen als in steden, door op daken te bouwen, door te verdichten. Bijvoorbeeld naoorlogse wijken, dat is een hele interessante studie van KAW. Die zijn vaak heel ruim opgezet. En soms kan je ook, als je bijvoorbeeld slim verdicht of verbindend verdicht, zo noem ik dat dan. Dus niet zomaar een eilandje hele dure woningen in een wijk zet met sociale woningbouw. Maar als je kijkt naar wat zou hier een goede toevoeging zijn om ook te zorgen dat de bestaande bewoners en nieuwe bewoners, ja, toch met elkaar, dat er een interactie kan plaatsvinden. Dan kan je dus ook nog eens die bestaande wijken verbeteren. En er zijn ook al de buurman of de buurman in Amsterdam is een heel mooi voorbeeld van optoppen. Waarin de nieuwe opgetopte laag, de winst daarvan, is gebruikt om het gebouw eronder te verduurzamen. Dus,
op wat voor type woningen wordt er dan opgetopt?
Dat zijn dan appartementen die er bovenop worden gezet. Dus gewoon een laag erbij. Dus dan zit je midden in de stad, fantastische locatie. En met dat geld wordt de woningen eronder verduurzaamd. Dus uiteindelijk heb je een volledig up-to-date gebouw. Want dat is natuurlijk wel een probleem, dat mensen niet zomaar altijd het geld kunnen opbrengen om hun woning, die bijvoorbeeld in de jaren 70 is gebouwd, te verduurzamen.
Ja.
En een bijkomend voordeel daarvan is, zeker als je dit in de stad doet, er is daar ooit middenstand geweest. En die middenstand was gebaseerd op die 3,4 of hoeveel personen per appartement.
Ja.
Daar wonen nu nog 2,2 mensen per appartement. Dus die middenstand heeft gewoon vaak achteruitgang van hun afzet. Op het moment dat je weer verdicht, krijg je ook weer meer mensen in die wijk en krijgt ook die middenstand weer een boost. Waardoor je ook weer, dat draagt ook weer bij aan die cohesie. Want anders gaat zo'n middenstand verloederen, die kan niet meer investeren, of die gaat weg, krijg je daar weer leegstand in die plint. Dus ook dat draagt op die manier
groeit
bij.
De bol.com van deze wereld groeien dan weer waar we al eerder niet zo enthousiast over waren. Dus
en moeten we die weer in het weiland neerzetten, die dozen?
Daar moeten we weer gigantische distributiecentra na te komen. Als we dan kijken naar bouwen, want hoe zijn die prognoses op weer nog langere termijn? Met de vergrijzing is natuurlijk op een gegeven moment dat er een piek is en dan is het op een gegeven moment voorbij. Geldt het met die bevolkingsgroei ook? Of blijft dat wel eindeloos doorgaan? Of is het ook dat je zegt, over 60 jaar hebben we weer minder woningen nodig?
Er is nog geen zicht op minder, voor zover ik heb gezien.
Nee, wel scenario's. Volgens mij een soort top. Dat er wel ingeschat wordt dat op een gegeven moment de groei stopt. In 2080.
Ik denk dat je dat, je kunt daar toch niks over zeggen. Nee. Hoe de wereld er dan uitziet, dat weten we gewoon niet. Hè? We gaan het nog hebben over CO2-uitstoot. CO2-uitstoot heeft nogal wat gevolgen in sommige delen van deze wereld. En wat gaan mensen doen? Dus ik denk dat het echt, echt wel ver kijken is om iets te zeggen over wat er na 2080 gebeurt. Voorlopig stijgt het in ieder geval echt nog wel meerdere decennia. En wat ook belangrijk is om te realiseren, dat echt maar voor een mini-mini-mutje-beetje zit in asielzoekers. Want dat wordt natuurlijk heel vaak geclaimd in de maatschappij, van alle woonruimte gaat naar asielzoekers. Nou, dat is gewoon echt niet waar. Dus dat is denk ik ook belangrijk om te realiseren. Maar ja, we hebben gewoon een groeiende behoefte aan meer woonplekken.
Hey, en het deel wat we dan wel bouwen, wat is de impact van het bouwen op onze totale CO2-uitstoot?
Ja, van een gemiddeld Nederlands huishouden staat het in de top 3 milieu-impact op de derde plek. En heel veel mensen denken dan het eerst aan het energieverbruik van de woning zelf. Dus gewoon gas en elektra enzovoort. Maar eigenlijk meer dan de helft van de impact van de woning is bij de bouw. En dat is best bijzonder, want dus jaar na jaar na jaar is nog steeds, als je het gewoon zou uitsmeren over al die jaren, de helft van je totale impact van het wonen, het bouwen van die woning. Dus aan de voorkant heel goed nadenken, hoe bouw je die woning, met welke materialen, met welke bouwtechnieken, kan dus echt voor jaren daarna dus nog die impact ook verlagen.
Nou, heb ik recent een huis uit 1620 gekocht, maar dat is eigenlijk dus in die zin een hele gunstige.
Ja,
en behalve dat het dan weer heel onduurzaam is.
Onder andere, dus levensduur is echt heel erg bepalend. Dus het is echt heel goed dat je dat noemt. En dat is ook een onderschatte factor. Ik heb het laatst eens aan een architect gevraagd, van is het nou zo dat hoe nieuwer de woning, hoe langer de levensduur? Die zei, nou nee, dat verband is er eigenlijk niet. Het komt best wel vaak voor dat we inderdaad gewoon weer dingen platgooien, omdat er op die plek iets anders is bedacht. En daar moeten we echt anders over nadenken. En die architect zei toen tegen mij, we moeten ook meer denken aan schoonheid. Dus je zou eigenlijk de buitenkant van woningen veel meer schoonheid moeten meegeven. En dan aan de binnenkant veel flexibeler maken. Zodat zeg maar het gebouw als geheel veel langer mee kan gaan. Terwijl je daarbinnen continu van functie kan wisselen. En de indeling kan veranderen en aanpassen aan sociale trends en ontwikkelingen. Dat je eigenlijk het beste van twee werelden hebt. Dus die sociale kant, maar ook die ecologische waarde maximaliseert.
Herken je dat, Sanne?
Ik vind de discussie over schoonheid eigenlijk niet zo interessant. Ik vind de discussie over goede woningen veel interessanter. En dat komt waarschijnlijk allemaal op hetzelfde. Dus het tweede deel van jouw betoog ben ik het wel mee eens. Maar het gaat niet over mooi of niet mooi, want daar heeft iedereen een andere mening over. Het gaat over hoe creëer je goede gebouwen met goede woningen. En dat gaat over precies het omgekeerde van wat we nu doen. Dus juist niet die donkere gangen, maar juist woningen die aanpasbaar zijn in de toekomst, wat jij ook noemt, die prettig ontsluitbaar zijn, waar collectieve ruimtes in zitten, waar je elkaar tegenkomt, waar buitenruimte is. En ik geloof erin dat als dat soort gebouwen, dat die langer meegaan.
Ja, vergeet zeker niet ook de plek, hè? Want dat maakt ook heel veel. En ik denk een van de problemen die we hebben met de hedendaagse woningbouw, en dat wordt alleen maar groter als we overal flexprojecten neer gaan zetten, is dat we veel te weinig nadenken over hoe creëer je een fijne plek waar mensen graag zijn. Want ik ken echt wel wijken die ik persoonlijk qua bouw niet zo mooi vind, en waar in het verleden wel meer mensen van zeiden, dit zijn geen mooie woningen. Maar mensen die daar nu wonen zijn onwijs gehecht aan die plek.
Aan de plek,
en
ja.
Die soort van lelijkheid heeft ook weer een soort binding gegeven met die wijk. Want mensen zijn dat ook mooi gaan vinden. Omdat het een bepaalde periode met zich meebrengt. Dus mooi en lelijk is vergankelijk. Een fijne wijk doet veel meer, denk ik.
Ja, ik ben zelf ook lid van het platform Wederopbouw Rotterdam. Of ik zit daar in het bestuur van de stichting. En in de wederopbouw is best wel een interessante periode. Want toen zijn er in 15 jaar tijd 1,5 miljoen woningen gebouwd. Dus eenzelfde soort aantal. Dat was ook toen nog een hele leuke referentie. Want toen had je in 1947 de woonruimtewet. En die was dus bedoeld om de woonruimte eerlijker te verdelen. En daar had je dus wel eens de situatie dat er aangebeld werd van, hallo, u woont heel groot. Volgende week komt er een gezin bij u wonen. Even tussendoor, maar dat is een leuke. Dat kunnen we natuurlijk nu niet meer doen. Maar gewoon om even, dat was een wet echt bedoeld om woonruimte eerlijk te verdelen. Maar al die woningen die toen gebouwd zijn, die zijn eigenlijk in de jaren 70 werd dat een beetje verguisd. Eenheidsworst, allemaal. Ja, die werden niet mooi geworden. Je ziet dat die nu weer dus waardering krijgen. Want het zijn wel vaak woongebouwen waarin de entrees meer ruimte hebben, waarin de trappenhallen meer ruimte hebben, waarin ruimte is voor details op de balkons. En eigenlijk in die periode daarna ontstond het experiment. En dat is eigenlijk waar ik ook naartoe wil. We moeten ook weer meer experimenteren. We moeten weer nadenken over die woonopgave als een ontwerpopgave en als een opgave. En onderzoeken wat kunnen we ermee doen. Wat voor soort woningen kunnen we maken. En in die jaren 70 zijn dus hele interessante wijken ontstaan. En sommige zijn ook mislukt, want een experiment kan ook mislukken. Ook de bloemkoolwijken, die komen ook een beetje uit de periode. Maar dat zijn wel vaak de wijken waar toch wel een soort samenhang is ontstaan.
Als je eenmaal de weg kent.
Ja, als je eenmaal de weg kent. Als je de doodlopende straten weet waar je nog net ertussendoor kan. Maar je ziet dat dat helemaal weg is. Dus woningen worden steeds meer een product. Steeds meer standaard.
En dat is vanuit economisch oogpunt ook? Omdat het dan gewoon makkelijk te maken is?
Nou, dat is ook vanuit de systematiek met beleggers. Dus vaak zeggen ontwikkelaars, nee, doe maar gewoon een simpele woning. Want dan begrijpt de belegger het en dan kan het daar weggezet worden. Ik zeg ook altijd, nou prima, ik ga wel met die belegger praten. En dat wordt dan vaak niet helemaal gewaardeerd van nee, dat willen we scheiden. Maar gewoon vanuit ook een soort idee van dat is makkelijk en dan weten we wat we hebben, weinig risico. En zo zie je dat we dus ook daaruit volgend, inderdaad hebben we nu veel te veel gezinswoningen. Maar we bouwen nog steeds meer dan 50% gezinswoningen. Dus ja, er wordt gewoon simpelweg niet nagedacht, wat hebben we eigenlijk nodig?
Nee, en ik denk dat ook met geld te maken heeft. Hè? Die ontwikkelaar weet gewoon wat hij kan verkopen en waar hij geld mee kan verdienen. En ik denk ook de afstand tot datgene wat je realiseert is vaak wat groter. En het aantal betrokken partijen is ook vaak wat groter dan dat vroeger was. En dat maakt natuurlijk de sociale samenhang wat verder te zoeken.
Ja.
Het is gewoon echt een markt geworden.
We duwen telkens maar dat bouwen steeds verder ons voor ons uit. Maar nu komen we denk ik dan echt van, als we dan gaan bouwen.
Als we dan gaan bouwen. We willen
zo min mogelijk willen transformeren. We willen een andere manier nadenken. En we willen ook zorgen dat als we dan bouwen, dat het dan voor hele lange tijd is. Maar als we dan bouwen, hoe kun je dat dan meer met oog op het milieu en het klimaat doen?
Ja, nou ja, als we kijken naar specifieke thema's CO2. Als we de woonopgave willen realiseren, nou dan zitten we in 2027 door ons 1,5 graad scenario. Dus het bouwproces levert gewoon heel veel CO2-uitstoot op. Alleen al beton is 8% wereldwijd. Alleen beton.
En dat is gewoon omdat het produceren van beton zo
vervuilend
impactvol is.
Ja, en dan heb je nog veel meer andere producten. Hè. Staal, glas. Er zijn heel veel producten die relatief gezien gewoon heel veel milieu-impact hebben. Dus daar moeten we anders over nadenken. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat we daar tot op heden zo weinig aandacht voor hadden. Want ja, er is aandacht voor het verduurzamen van de elektriciteit. 13% wereldwijd. Er is aandacht voor het terugbrengen van het gasverbruik in gebouwen. Door te isoleren bijvoorbeeld. Ook 13% van de uitstoot. Maar 11% is materialen. Ik vind het dus echt werkelijk onbegrijpelijk dat we daar tot op heden zo weinig aandacht voor hebben. En nou bestaat er wel zoiets als een milieuprestatie gebouwen. Maar los van het feit dat die rekensystematiek niet geweldig is, die zegt nauwelijks iets over de CO2-uitstoot van de materialen die we toepassen. Dus daar moeten we echt stappen gaan maken. En een van de logische stappen om daar te maken, naast alle andere dingen die we net opnoemden, is biobased bouwen.
En wat
of bouwen
is dat?
Met tweedehands materialen. Dat is ook een mooi alternatief.
Maar wat is dat?
Ja, biobased bouwen, dan gebruik je als bouwmateriaal gebruik je gewassen die makkelijk, die hernieuwbaar zijn. Die binnen een relatief snelle periode, max 75 jaar, weer aangroeien. En dan kun je dus denken aan het bouwen met hout. Dus heel veel beton kan vervangen worden door hout. Niet alles, we hebben nog wel eens ooit ergens iets aan beton nodig, maar veel kan vervangen worden door hout. Isolatiemateriaal, we hebben nu PUR en PIR en EPS-achtige materialen die veel gebruikt worden. Ja, dat kan vervangen worden door biobased materialen. Dan kun je denken aan een vlas, hennep, stro. Er zijn allerlei echt natuurlijke materialen. En daar zit een groot bijkomend voordeel bij. En dat is dat je veel gezondere gebouwen gaat krijgen. Je gaat echt weer meer terug naar de natuur en een ademend gebouw krijgen, wat zorgt voor een veel comfortabeler binnenklimaat en lagere energielasten.
En Sanne, zie je dat inderdaad een opmars maakt, dit soort producten en materialen?
Zeker. Wat ik heel vaak tegenkom is dat wij als architecten dat heel graag willen. En dat we inderdaad gebouwen ontwerpen en dat we zeggen, nou, alles van hout en allemaal biobased materialen. Maar dat je uiteindelijk stuk loopt op dat het niet hoeft van de regelgeving. Dus wat we ook heel vaak doen is dat we berekenen alles. Dus eigenlijk al vanaf de eerste ontwerpschets kunnen we berekenen wat de impact is op de carbonuitstoot. En dan zeggen we ook, nou, als je dus een hout doet ten opzichte van beton, dan bespaar je zoveel. Dan kan je zoveel keer de wereld rondvliegen. En als we het kan je ook nog hybride doen, dat je toch een beetje beton gebruikt. Of je kan ook nog systemen doen dat je op je onderste laag iets meer beton gebruikt, maar daarna lichter met hout gaat werken. En dat berekenen we allemaal en dat laten we allemaal zien. En dan zegt uiteindelijk de opdrachtgever, ja, nee. Het is iets duurder en we zien dan ook een iets groter risico, want we hebben nog niet zoveel ermee gebouwd, dus nee. En uiteindelijk, en dan proberen we het nog een keer ze te overtuigen en nog een keer, maar we precies
want
wat
risico
Mariette zegt,
is eigenlijk ook helemaal niet zo.
Nee, het is ook al wel gedaan, maar vaak is het net iets duurder. Of dan zijn ze bang dat het proces iets langer duurt, waardoor je niet op tijd een vergunning kan indienen. Maar uiteindelijk staan wij met lege handen, want de regelgeving zegt dat het nog niet hoeft.
Ja. Nee, het is vooral die onbekendheid. Hè? Want ook langer, ze hebben voor toevallig een project in Amsterdam. Daarvoor hebben ze uitgerekend in hout en in beton. En in hout is de bouwtijd 2 maanden korter. Dus dat is 2 maanden extra inkomsten. Want het is een huurproject in dit geval. Dus dat is 2 maanden extra huurinkomsten. Daarmee kon de meerprijs al gefinancierd worden.
En daar is hij dus ook gekomen in houtbouw dan?
Ja.
Ja. Ja. En wat zou er nog voor meer voor nodig moeten zijn? Moet inderdaad, wat Sanne zegt, eigenlijk je een stok in de hand hebben om je druk op te kunnen zetten? Of?
Nou, dit is echt, je zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Er zou een CO2-norm komen, dat had Hugo de Jonge aangekondigd. En daar waren heel veel experts heel erg blij mee dat hij er zou komen. En die is er toch uiteindelijk niet doorgegaan. En dat heeft ook gewoon te maken met de lobby van de traditionele industrie. En ja, het is gewoon echt heel spijtig dat dan het maatschappelijk belang ondergesneerd wordt aan het economisch belang van een handjevol bedrijven.
En een ander ding, gewoon bekostigen of beprijzen van bijvoorbeeld CO2-uitstoot, is dat een richting?
Dat wordt steeds meer gedaan. We kennen in Europa de ETS, de European Trading System, moeten we CO2-belasting gaan betalen. Maar die staat eigenlijk in geen enkele relatie tot de echte maatschappelijke schade die je hebt. Dus er is echt aanvullend beleid nodig naast zo'n CO2-bekostiging zoals we hem nu kennen. De provincie Utrecht had uitgerekend dat de maatschappelijke kosten van een ton CO2-uitstoot €875 zijn. En ligt momenteel geloof ik op €90, die ETS. Dus dat staat niet in verhouding tot de daadwerkelijke kosten.
Maar het zou wel kunnen helpen.
Zeker.
Als het ineens heel veel kost om een traditioneel gebouw te maken met traditionele materialen, dan zou dat wel een incentive zijn.
Ja, en als ik jou hoor, is het ook nog niet eens dat je zegt het moet 4 keer zo duur worden voordat het een beetje met elkaar concurreert, die prijzen. Nee. Dat zit veel dichter bij elkaar.
Ja, het gaat om een handjevol procenten.
Ja. Ja. Ja, daar zit toch een kans.
En ik ken ook heel veel voorbeelden, zeker voor woningnieuwbouw, waarbij biobased bouwen helemaal niet duurder is. Ik heb toevallig net een onderzoek afgerond. En 40% van de industriële bouwers vraagt geen extra prijs voor biobased. Dus vaak hebben ze wel de optie, soms hebben ze alleen biobased. Maar als ze de optie hebben, vragen ze er geen extra geld voor. Dus het hoeft ook niet per se duurder te zijn. Soms is het dat wel, maar het gaat niet om mega bedragen als je met de experts spreekt.
Ik weet dat esthetiek niet een objectieve factor is, maar ik vind het zelf ook buitengewoon schoonheid. Hoge schoonheid hebben vaak houtbouw hier. Ja. Dat is heel mooi vaak.
Ja.
Dus dat is nog een factor.
Het voelt ook heel prettig aan.
Ik vind dat minstens zo belangrijk. Ja. Want over smaak valt niet te twisten. Ik vind het ook mooi een houten woning. Maar ja, er zijn ook mensen die vinden bakstenen woningen mooi. Ja, dat mag ook, weet je. Daar zit denk ik het punt niet.
En waar zit dat voelen dan in?
Ja, het is toch een materiaal wat warm aanvoelt.
Ademend.
Ja.
We hebben een houten woning in Eindhoven neergezet met een vrouw met COPD. Die is daarheen verhuisd en die heeft geen last meer van de COPD sinds ze in die woning woont. Die is echt helemaal lyrisch. En er moet echt nog wel meer wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten komen. Dus het is nu nog allemaal een beetje dun qua aannames en een beetje logisch denken. Dus dat moet echt nog beter onderbouwd worden.
Ja, nu voelt het vooral nog beter, maar straks kun je het hopelijk ook echt hard maken dat het beter is. Ja. Als ik dit alles zo hoor, denk ik vooral een beetje van, mis er niet een soort masterplan over dit alles heen, zeg maar. Er zijn allerlei mensen bezig en allerlei krachten die aan het trekken zijn. En die trekken het vooral naar een soort normaliteit en een doen maar zoals het altijd al doen. En dat is eigenlijk een verkeerde route. Is er ergens een plek waar over dit masterplan wordt nagedacht? Of is er dat plan dichterbij komt? Of is dat ook precies wat ontbreekt?
Nou, gelukkig komt het wel dichterbij, omdat er heel veel mensen langzaamaan overtuigd hiervan zijn. En het zijn ook wel echt veel bevlogen mensen die hiervan overtuigd zijn. En bevlogen mensen krijgen makkelijker ook meer mensen mee. Maar een masterplan vanuit de Rijksoverheid zou toch wel echt een plezierig ding zijn. Wat vind jij, Sanne?
Ja, ik moest een beetje zien slag. Nee, dat we hebben natuurlijk ook net weer pas een ministerie. Ja. We hebben nog geen ministerie, excuus. Er is een minister voor
wonen.
Dat mist dus. Er moet absoluut weer volkshuisvesting op de kaart komen te staan. En als opgave. Dus je ziet gewoon, het wordt dat de overheid of veel te veel de markt achterna loopt en wacht op initiatieven vanuit de markt. En ik denk ook dat de maatschappelijke baten in die hele opgave, die liggen als je zelf vooruit loopt. Dus als je zelf gaat kijken op gebieden, wat is de potentie? Wat kunnen we hier doen? Wat moeten we hier doen? Stel met zo'n gebied waar normaal gesproken een ontwikkelaar met een initiatief komt van, nou, ik heb hier wat grond en ik wil wel 1000 woningen. Stel, je gaat er eerst bekijken wat is er nodig. En dan kom je er misschien achter. Hey, die wijk daarnaast, daar kunnen we nog verdichten. Die wijk daarnaast, dus, daar zit een enorme potentie voor splitsen. Ja, eigenlijk is er een zorgvraag. En moeten we nog 500 woningen erbij bouwen. Ja. Dus die gedachte dat er gewoon echt weer visie gemaakt wordt. Ik denk dat dat is wat vooral mist. En dat zie je ook in aantallen, snelheid, bouwen. En dat, oh, visie kost tijd. Nee, dat kost geen tijd. En je bespaart er heel veel tijd mee. Want ook ja, als we nu heel lang bezig zijn met planningen van heel veel woningen in polders. De verzekeraars die zeggen al, ja, die woningen die op min 6 NAP gebouwd worden. Wij weten nog niet of we die gaan verzekeren. En dan zie je dat nu de banken zeggen, oeh, als de woningen niet verzekerd worden, dan weten wij nog niet of we een hypotheek gaan geven.
Nou, dan geven we hem niet.
Dan geven we hem niet. Maar dat betekent dat je nu misschien wel 5 jaar heel druk aan het plannen bent. En dat er dan het gewoon niet doorgaan. Want als er geen hypotheek komt, gaan ook de potentiële huizenprijzen omlaag. Dus we moeten nu echt toekomstgericht visie maken op wat is op deze opgave.
Wat is de opgave? En inderdaad, het gaat over klimaatadaptief, natuur, inclusief CO2-uitstoot, woonkwaliteit. Dat gaat echt breder dan hoe het nu eigenlijk...
Ja, en dan vind ik mooi wat je zegt, dat woonkwaliteit. En dat is in de breedste zin, dus in die sociale zin ook een uitdaging.
Ja, dus zeker.
Wat helpt daarin? Dat, nou goed, dat is zowel in de gang als in de publieke ruimte, als in de inbedding in die context. Het gaat niet over ieder mens een huisje, maar het gaat over echt een woning in brede zin van het woord. Helemaal tot slot. Jullie zijn gelukkig naar het bevlogen mensen die hiermee bezig zijn. Ik en de luisteraar, wat kunnen wij hiermee? Wat zou je als willen meegeven aan de gemiddelde luisteraar?
Nou, in ieder geval een stuk bewustwording dat die impact van materialen bijvoorbeeld zo groot is. Dus je kunt zelf gewoon andere keuzes maken als je gaat bouwen of verbouwen. En denk ook gewoon eens na over je eigen woonconsumptie. Woonconsumptie van mensen in je omgeving. Heb het erover. En spoor mensen ook aan om te kijken of ze misschien anders met hun eigen woonconsumptie om kunnen gaan. Enthousiasmeer je moeder misschien wel om iemand in huis te nemen.
Ik denk ook dat het ligt aan dat we moeten gaan beseffen dat het anders kan. En dat het huidige systeem waarvan iedereen zegt, ja, het is nou eenmaal zo dat woningen bijvoorbeeld heel snel heel veel waard worden, dat we ook een beetje, dat hoeft dus helemaal niet. En dat kan ook anders. En dat besef er ook komt.
Ja. Het kan anders. Ja, ja. Goed. Hey, dankjewel. Dankjewel Paul en vooral Sanne en Mariette. Super bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie het ook moet horen na het weekend. Je ouders die moeten verhuizen of iemand die aan het begin van zijn woonpad staat. Abonneer je vooral ook om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Volgende maand weer een bulletin en daarna ook weer een special. Wil je nou reageren of een vraag voorleggen? Deze vraag over wonen is van Tim de Jong gekomen. Nog veel dank daarvoor. Stuur dan vooral je vragen in door middel van een mailtje aan post@justenough.nl. Heel graag tot de volgende keer.